Goedemorgen broeders en zusters. Het is goed om hier weer te zijn met elkaar en het woord van God te openen. En jullie mogen ondertussen pas opzoeken Efeze hoofdstuk 4. Deze week kwam meerdere malen eigenlijk tot mij in mijn hart dat ik met jullie wil nadenken, mag nadenken over vernieuwd worden in ons denken. Dus Efeze hoofdstuk 4, daar wil ik een paar versen uitlezen en we gaan er wat meerdere plekken gaan we opzoeken deze morgen in de Bijbel. Dus we gaan ook een klein beetje bladeren. Maar in elk geval, gisteren toen heb ik na een lange tijd, het was mooi weer en toen ben ik weer een keer gaan hardlopen. Daar heb ik heel veel gedaan en ik had gewoon even zin daarin. Dus ik ging naar buiten en maar omdat het al best wel een tijdje was geleden, was de weg eigenlijk, de route die ik liep, een kilometer of 8 was best even pittig om dat weer zeg maar op te pakken. En onderweg toen was ik gewoon aan het bidden en gewoon genieten van de natuur. Maar ook dat God dan met je kan spreken. En toen moest ik eigenlijk denken aan het gevolg van het feit dat ik heel lang niet had getraind. Zeg maar, dus ik voelde uiteindelijk alles. Mijn zij ging op een gegeven moment zeer doen en ik weet niet wie er wel eens meer doet sporten of wat het ook zijn mag. Maar in elk geval, dan kan je zij op een gegeven moment zeer gaan doen en allerlei compromissen komen er als het ware op in je hoofd om na een aantal kilometer even te zeggen, joh, stop even, en want je bent moe. Maar ergens in mijn binnenste kon ik dat zo niet hebben en wilde ik doorgaan. Ik zeg, nee, volharden, kom op, we moeten doorgaan en ik wil gewoon het einde halen. Maar goed, halverwege komen weer die compromissen en ik voelde echt allemaal spieren, maar ik denk geen acht op slaan, doorgaan. Dus dat was uiteindelijk een les ook, geestelijk, dat ik dacht van ja, geestelijk, toen we de Heer Jezus leren kennen en het woord tot ons namen. En dan houden we dat woord voor. Als we aangevochten worden door compromissen, maar dan houden we de waarheid. Houden we ervoor om door te gaan. Het is als het ware een wedloop, zoals Paulus, tenminste ze denken dat het Paulus is in Hebreeën 12, ook zegt over die wedloop, dat we ons oog gericht moeten houden op de Heer Jezus. En door alle omstandigheden kun je soms naar beneden getrokken worden. Nou, dit was ook een beetje een les in mijn hardloopwedstrijd. Dat je door omstandigheid, door de pijn die ik voelde, eigenlijk wilde stoppen. Maar dat heb ik niet gedaan. Ik ben doorgegaan tot het bittere eind. En uiteindelijk wat gebeurde, naarmate ik steeds meer naar het einde kwam. En dat is heel gek uiteindelijk, gewoon psychologisch werkt het ook zo. Naarmate het einde naderde, toen dacht je, ah, gelukkig, nog maar zo'n stukje te gaan. En het gaf me kracht. En zelfs datgene nog, dat je het laatste stukje zelfs nog een stapje harder kon doen. Dan dat je uiteindelijk bent begonnen. En toen dacht ik ook, dat is ook nog weer een les, geestelijk. Dat God als het ware tegen me zei, zo is het ook geestelijk, als we langer onderweg zijn. Je kunt soms onderweg compromissen krijgen, maar dan moeten we ons vasthouden aan het woord. We moeten ons daarin blijven trainen, we moeten vernieuwd worden in ons denken. En dat laatste stukje waar we mogen gaan, als we weten wat er allemaal in de wereld gebeurt. Het laatste stuk zou ik willen zeggen, dat God ons juist oproept en om op Jezus te blijven zien. Maar dat we ook juist als het ware hem meer zullen gaan verwachten. Om naar zijn komst. En dat we dan ook mogen weten dat Jesaja 40, waar staat, wie hem verwachtte, die putte nieuwe kracht. Dus naarmate ik naar het einde kwam, putte ik als het ware nieuwe kracht. Hey, het einde is in zicht. En ik kon zelfs nog een stukje harder gaan. En dat is ook mijn verlangen, ook voor ons geestelijk. Ik hoop dat je mag verstaan wat ik bedoel. Maar geestelijk het verlangen heb, als we naar het einde naderen, dat we steeds standvastiger worden, meer verheugd zijn, meer verblijd zijn, in dat de komst van Jezus aanstaande is. Maar dat we ook een boost krijgen van binnen, ondanks alle omstandigheden, ondanks alle compromissen die op ons afkomen, dat we staande weten te blijven in de Here. En dat we vernieuwd worden, van dag tot dag, steeds meer vernieuwd worden. Ja, de uiterlijke mens vergaat, maar dat we innerlijk vernieuwd worden van dag tot dag. Dat is ook mijn verlangen. Want het woord van God, dat is wat ons uiteindelijk, wat we nodig hebben om veranderd te worden van binnenuit. Nou, laten we gewoon een paar versen gaan lezen in Efeze hoofdstuk 4. Wat Paulus daar zegt, vanaf vers 17, er staat bij mij boven de oude en de nieuwe mens. Efeze 4, vers 17. Daar staat, dit zeg ik dan en getuig ervan in de Here. Dus Paulus noemt heel duidelijk bij dat het in de Here is. Het zijn niet zijn woorden, maar het is van de Heer. Dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen in de zinloosheid van hun denken. Het is heel belangrijk om dit te beseffen, dat er dus een blijkbaar is er een denken mogelijk wat zinloos is. En hij spreekt hier tegen gelovigen die al tot wedergeboorte waren gekomen. En hij zegt, je moet niet meer wandelen zoals je gewandeld heeft in de zinloosheid van hun denken. Jullie zijn veranderd. Maar blijkbaar geeft dat wel dus aan dat we ook na wedergeboorte nog zinloos kunnen denken. Dat is dus een gevaar. Dus wat bedenk ik? En Paulus roept ons op in Colossense 3 vers 1. Dat wij de dingen mogen en moeten bedenken die van boven zijn. Dat we steeds gericht zullen, ons oog gericht zullen houden op de Heer Jezus. Dat we daarmee bezig moeten zijn. Blijkbaar is daar een keuze in. Dat we kunnen kiezen waar we over nadenken. En de Heilige Geest wil ons daarin te hulp komen. Dus we moeten waken op dat we niet zullen terugvallen. En is dat juist niet het probleem als mensen tot geloof komen? Ze zijn helemaal halleluja, prijs de Heer, alles is geweldig. En je kan in één keer een paar dagen kan je iemand tegenkomen en in één keer zitten ze onderin. Nou, hier staat iemand die dat ook kent, in mijn eigen leven. Dat je kan vallen, dat je kan struikelen. Dan is het van belang dat je broeders en zusters hebt, die hebben we gekregen. Daarom is ook de gemeente van belang, dat we elkaar nodig hebben om elkaar op te beuren, om elkaar te helpen onderweg, om door te gaan. Want onderweg komen er soms compromissen. Komen er soms negatieve gedachten in onze wandel, om weer oud, als het ware, op een oude manier te gaan denken. Nou, Paulus waarschuwt hier de Efezen voor, dat ze niet terugvallen in de zinloosheid van hun denken. En even terugbladerend, misschien is het wel goed om even erbij te lezen, om even dat zeg maar kracht bij te zetten, in Efeze hoofdstuk 2, daar zegt hij ook, in Efeze hoofdstuk 2 vers 1 tot 3, laat heel dat stukje ook even erbij lezen, ook u heeft hij met hem, dus jullie, dat als Efeziërs, zegt Paulus, heeft hij met hem, met de Heer Jezus, levend gemaakt, u die dood was door de overtreding en de zonde. Dus hier bedoelt Paulus duidelijk dat de mensen niet letterlijk dood waren, maar geestelijk dood waren door de zonde. Er was geen contact met God, omdat de zonde tussen God en de mens in stond. Hij zegt maar, jullie heeft hij levend gemaakt. Waarin jullie, vers 2, voorheen gewandeld hebben, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Dat is Satan. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. En ook Jezus zegt in Johannes 14 vers 30, hij noemt deze geest de vorst van de wereld. Dus er is in deze wereld een vorst bezig om ons te proberen ons denken te beïnvloeden. En in onze eertijd, toen we nog niet tot geloof waren gekomen, was dit het plaatje waarin wij leefden. We waren uiteindelijk onder de macht van de aanvoerder in de lucht. Die is werkzaam in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Dus het is van belang dat we tot geloofsgehoorzaamheid komen. Niet eenmalig. Want Romeinen 1 begint daarmee, maar Romeinen 16 eindigt Paulus daarmee. Geloofsgehoorzaamheid predikt hij. Dus we moeten acht slaan op het woord wat God van ons vraagt. Gehoorzaamheid. En dan komt vers 3 van Efeze 2. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden. Dus inclusief Paulus. En wij ook. Alle in ons eertijds verkeerden wij in de begeerte van ons vlees. Door de wil van het vlees. En dan komt hij over gedachten gesproken en de gedachten te doen. En we waren van nature kinderen des torens, evenals de anderen. Dus, wat zegt Paulus? In jouw eertijd deed je de wil van jouw gedachten. En indirect was dat de wil van Satan die daarboven staat. En nou moeten we daarom tot bekering komen, tot wedergeboorte komen, dat wij anders gaan denken ook daarna, maar dat we door wedergeboorte, dat alles vernieuwd is, maar dat we daarna gaan leren leven overeenkomstig die nieuwe schepping. Dat is van belang en daar is ook de hele strijd in ons leven voor. Dat we uiteindelijk steeds meer op hem moeten leren richten. Maar dat we dus uiteindelijk na wedergeboorte niet blijven hangen. Maar dat we verder groeien in die volmaaktheid die we al hebben ontvangen in de Zoon. Dat we vervolmaakt worden in de Heer Jezus. En Paulus geeft onderwijs hier terug naar Efeze 4. Dat we zijn dus niet moeten terugkeren naar de zinloosheid van hun denken. Maar juist gaat hij ze helpen. Om dat nieuwe leven te leven. Efeze 4 vers 18. Verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, en door de verharding van hun hart. Dus we zien hier, die mensen die dus Jezus niet kennen, die dus zinloos denken, die zijn verduisterd in het verstand, dus er is geen licht. Logisch, want daar is Jezus niet. Er is geen licht, dus ze zijn verduisterd in hun verstand, in hun denken. Ze zijn vervreemd van het leven dat uit God is. Ze kennen dat ook niet. Dat kan ook niet, want er staat zonde tussen. Dat moet opgelost worden. Dat heeft Jezus opgelost aan het kruis. Daarom heeft de mens ook Christus Jezus nodig. En uiteindelijk, zegt hij, door de verharding van hun hart. Dus het is enerzijds onwetendheid. Anderzijds is het niet willen. God willen leren kennen. Het is niet het een of het ander. Het is beide. Dus enerzijds zijn we allemaal slachtoffer door dat ene de keus van Eva, wat we al hebben gehoord, in het paradijs zijn we slachtoffer allen geworden. Allen hebben in Adam en Eva, hebben zij gezondigd. Ja, de Bijbel noemt Adam, maar Eva is natuurlijk begonnen met die vrucht. En Adam had haar terecht moeten wijzen. Hij had de Heer moeten gehoorzamen, had zijn vrouw moeten terecht wijzen om dat niet te doen. Maar dat is toch gebeurd. En daardoor is uiteindelijk de ellende in de wereld gekomen, de zonde. Dus, het is enerzijds, nu vandaag de dag zijn wij enerzijds, zijn wij slachtoffer, als we de Heer Jezus niet kennen, door het rijk van de duisternis. En tegelijkertijd ontslaat dat ons niet van onze keuze dat we ons moeten bekeren. Want anders zullen we ook ons hart verharden. En dat lees je ook in Handelingen 19, dat Paulus komt in Efeze en dan predikt hij daar. En dan komen er ook mensen tot geloof. Maar ook lees je dan dat er mensen waren die uiteindelijk ongehoorzaam waren aan het woord. En daardoor ook hun hart verharden. Nou, en tegen deze Efeziërs die wel tot geloof zijn gekomen, geeft hij onderwijs en legt hij uit dat er dus verschil is. De ene aanvaardt het evangelie en de andere blijft ongehoorzaam. En wordt dus steeds harder ook. Vers 19, ze hebben zich ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Dus ze leven voor zichzelf, zou je kunnen zeggen, maar indirect weten vanuit Efeze 2, doen zij de wil van hun gedachten. Dat is uiteindelijk Satan, die daarachter, die is de inspirator. Dus ook gedachten, waar komen gedachten vandaan als je daarover nadenkt? Je kan soms allerlei gedachten krijgen binnen. Maar onze gedachten, die moeten gefilterd worden door het woord van God. Dat is van belang. Waar voeden wij ons mee? Daar komt Paulus ook hier in dit onderwijs in hoofdstuk 4 mee. Want hij zegt in vers 20, maar u, jullie Efeziërs, dat geldt ook voor ons, hebt Christus zo niet leren kennen. En de NBG zegt, van dit vers, maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Dus ze zijn onderwezen in het woord. En zo is het ook van belang dat nadat wij tot wedergeboorte komen, dat we het woord van God tot ons nemen, dat we door dat woord vernieuwd worden in ons denken. Dat doet dat woord. En dat gebruikt de Heilige Geest. Dus het is zeker zo dat we het woord van God moeten leren lezen. En dat we mogen vragen, heren, wat heeft u vandaag tot mij te zeggen? Want als je toch in je eigen leven is dat toch ook zo. Je kunt soms allerlei dingen denken, maar als je op een gegeven moment die gedachten krijgt van Colossenzen 3 vers 1, bedenk de dingen die van boven zijn, dan is daar als het ware weer een aansporing om daarmee bezig te zijn. Dat je, en dan verandert het ook weer. Is daar licht, is daar blijdschap. Dat is van belang. Dus dat we zeker steeds weer de keuze nemen om te zien op de Heer Jezus, te bedenken waarvoor ik leef. Dat is ook een hele belangrijke, waar leef ik nou eigenlijk voor? Dat ik leef voor de Heer Jezus. En dat ik leef om Hem te verheerlijken. En dat ik leef om te dienen. Dat ik leef om anderen te redden die nog in de duisternis zijn. Dat is Gods verlangen voor ons allen. En Paulus zegt, jullie zijn onderwezen. Jullie moeten zo niet meer denken in de zinloosheid van hun denken. Zo moeten jullie niet meer denken. Want jullie zijn onderwezen hoe je moet denken. In het woord van God. Jullie zijn onderwezen door het woord. Jullie hebben Christus zo niet leren kennen. Maar juist door de prediking van Paulus hebben zij Christus wel mogen leren kennen. En dat het een compleet ander denken is. Dat staat haaks op het wereldse denken. En dat geldt ook vandaag de dag voor mij, voor u nog steeds. Dat het vleeselijke denken staat haaks op het hemelse denken. En steeds moet ik dat bijstellen als het ware. Steeds moet ik een voortdurende vernieuwing ondergaan in mijn denken. Vers 21. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen. Zoals de waarheid in Jezus is. Dus ook hierin zien we weer dat Paulus heel duidelijk zegt. Jullie, ik heb jullie onderwezen in de waarheid die er is in Christus Jezus. Dus wat hebben we nodig? Onderwijs. Over het leven van de Heer Jezus. En dat we Jezus aan boord moeten hebben van ons scheepje. Waar ik pas over sprak. Want dat geeft rust. Dat geeft vrede. Te midden van alle golven die op ons af kunnen komen. De stormen in ons leven. En als we het willen staande blijven. Moeten we onderwezen zijn. In het woord van God. Zoals ook Paulus hier deed. Ook aan de Efeziërs. En hen eraan herinnert. Want zij waren al onderwezen. En ik weet niet hoe dat bij u is. Maar je kunt onderwezen zijn. Iets weten. Maar dan kun je weer een poosje laten liggen. Dan vergelijk dan even met het hardlopen. Je kunt veel getraind hebben. Maar als je de poosje laat liggen, moet je als het ware weer opnieuw eraan trekken. Maar de Heer is, de bedoeling is dat wij voortdurend getraind worden, vernieuwd worden in ons denken. Namelijk, zegt hij in vers 22, dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt die te gronde gaat. door de misleidende begeerte. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. Dus hij zegt, je moet het oude afleggen. Dat hadden ze gedaan, ook door middel van de doop. Hun oude leven hadden ze afgelegd. Ze hadden hun zonde beleden, ze hadden vergeving ontvangen. Het oude leven hadden ze begraven en ze waren opgestaan in een nieuw leven. Paulus zegt in 2 Korinthe 5 vers 17, dat wie in Christus is, is een nieuwe schepping. In de Here zijn we een nieuwe schepping, in Jezus Christus. Zie, al het oude is voorbij gegaan, zie, het is geheel nieuw geworden. Dat is een uitgangspositie. Maar uiteindelijk is het van belang dat in ons dagelijkse levenswandel dat zichtbaar gaat worden. Dat Christus in ons leven zichtbaar wordt. En ook hier zegt Paulus, je moet dus dat oude leven, daar ben je onderwezen, heb je afgelegd, die te gronden gaat door de misleidende begeerte, maar dat je dus vernieuwd moet worden in jouw denken. Dat is dus zeer van belang. En dan zegt hij vers 24, wat moet je dan ook doen? En u bekleed met een nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dus je moet ook iets aandoen. Je moet je bekleden. En dat is ook een heel proces. Toen ik tot geloof kwam, toen wedergeboren kwam, dan was je heel erg blij en dankbaar dat God je had vergeven. Maar mijn denken was nog niet gelijk vernieuwd. Je was van de duisternis in het licht gekomen, maar in mijn denken was nog heel veel wat moest veranderen. En dat was een proces, dat is de heiligmaking ook in ons leven. En dan kunnen we soms heel snel terugvallen in oude patronen. Waardoor je het woord van God, die oude patronen ontmaskert. En dat je gaat zien van, hé, ik heb eigenlijk in heel veel leugens geloofd. En die leugens drukken ons te neer, broeders, zusters. Leugens kunnen je vasthouden als het ware, dat je niet in de vrijheid leeft. Denk maar aan leugens van angst die over je heen kunnen komen. Terwijl uiteindelijk als we in hem zijn, hoeven wij niet te vrezen. Depressiviteit, ook weer zoiets. Dat heeft ook te maken met jouw denken. Het heeft te maken met het rijk der duisternis. Maar de Heere wil ons vernieuwen, maar roept ook ons op. Want het feit dat hier staat, wordt vernieuwd in de geest van uw denken, is ook een opdracht als het ware. We moeten natuurlijk als eerste wederom geboren zijn, de Heilige Geest ontvangen. Die is het die ons vernieuwt in ons denken. Maar ik moet wel meewerken. Het woord van God moet ik steeds voorhouden. Ik moet steeds, mijn gedachten moeten gefilterd worden. Dat als het ware, alles wat hier binnenkomt, moet de Bijbel tussen. Dat mijn gedachten gefilterd worden met het woord van God. En Jezus zegt in Johannes 8, de waarheid maakt waarlijk vrij. Dus ik geloof, ik wil ook dus niet in leugens geloven, die mij binden, die mij vasthouden. En dat ik daar nog last van kan hebben, dat is soms de moeilijkheid in het proces van onze heiligmaking. Dat je denkt van ja, ik moet erkennen, ik heb hier nog last van. Hoe zit het nou? En dan komen de compromissen van gedachten, van ja, het zal wel niet voor mij zijn, bijvoorbeeld. Dat is een compromis. En dan ga je geloven, het is niet voor mij. En dan laat je het soort, accepteer het soort. Dan ga je de leugens accepteren. Blijven zitten waar je zit. Laat een ander het maar doen. Mensenvrees. Ja, ik heb er nou eenmaal last van. Dus ik accepteer het maar, want het lukt me elke keer niet. Ik kan wel het woord van God voorhouden, maar het heeft toch geen zin. Allemaal van dat soort leugens die de mens vasthoudt. Om uiteindelijk te blijven zitten waar je zit. Maar het woord van God wil ons vrijmaken, wil ons vernieuwen van binnenuit. Dat is het verlangen van de Heer, dat we vrij zijn in ons gemoed. Vrij zijn om hem te dienen. En dat daarin groei mag zijn, laat dat even duidelijk zijn. Een babytje is ook niet gelijk volwassen. Daar is een groei in. Zo mogen ook wij onderweg groeien in ons leven, gelukkig. Want anders was ik ook al lang afgehaakt. En sommige dingen zijn heel hardnekkig. Sommige leugentjes die vast kunnen zitten. Die soms lang duurt voordat het vernieuwd is in compleet in jouw denken. Dat is het proces. Dus Paulus zegt heel duidelijk, word vernieuwd in de geest van uw denken. En je moet je dus bekleden, iets aandoen, iets nieuws aandoen. De nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is. Dat dacht hij natuurlijk ook aan Genesis. Genesis 1, waar de mens geschapen is, of Genesis 3. Waar de mens geschapen is, Adam en Eva, volmaakt in het paradijs. In een volkomen harmonie met elkaar als mensen en met elkaar en met de Heere God zelf. Dat beeld heeft Paulus erbij. En nu zijn wij door de zondeval is de scheiding gekomen, is de ellende in de wereld gekomen. Maar uiteindelijk door Jezus Christus is het mogelijk om weer opnieuw geboren te worden. En dat het van binnenuit jouw denken gaat vernieuwen. Dat we steeds weer mogen komen onder de beheersing van Gods geest. Opdat die nieuwe mens zichtbaar gaat worden in onze dagelijkse levenswandel. En dat mensen, maar ook als je zelf terugkijkt in je leven, van hé, ja, dat heeft God veranderd. Maar er zijn ook nog dingen waar de Heer mee aan het werk is in ons leven. He, wat we misschien nog dingen zijn die nog niet zijn zoals het zou moeten. Maar dat we dan niet denken van ja, het heeft allemaal geen zin. Nee, als we alles doen als voor de Heer, heeft dat zeker zin. Dat zal ik straks ook laten zien vanuit het woord. Dus we moeten ons iets afleggen en we moeten iets aandoen. Ons bekleden met die nieuwe mensen. Nou, dan spreekt Paulus over allerlei dingen die we niet meer moeten doen. Niet meer liegen, niet boos worden. Tenminste, in zoverre wordt boos, maar zondig niet. Dus niet doorslaan in boosheid. Maar dan zegt hij een heel belangrijk zinnetje, vers 27, geef de duivel geen plaats. In dezelfde context van dit gedeelte. Dus blijkbaar, ook in ons denken, als we zinloos denken, kunnen we de duivel als het ware opnieuw plaats geven. Dan moeten we er niet te gering over denken. Dat we de duivel plaats kunnen geven. Die leugens probeert in te prenten, want hij is de vader van de leugen, zegt Jezus in Johannes 8. Maar wij moeten vernieuwd worden overeenkomstig wie we zijn in de Heer Jezus. Nou, in hem ben ik vrij. Ik ben in hem een nieuwe schepping. Ik ben uitverkoren in hem. Ik ben volmaakt in hem. Hoeveel mensen horen je zeggen, ja, maar ik ben niet volmaakt. En ik snap dat natuurlijk, hè. Maar dan zeg ik ook wel eens, ja, ik ben niet, er is maar één volmaakt, dat is hij. Maar geestelijk gezien ben ik in hem volmaakt. Omdat hij voor ons alles, ja, alles heeft volbracht. En mag ik er zijn? En is mijn oude leven weggedaan, weggewassen. Moet ik me ook niet doorheen blijven hangen in het oude leven. Ik moet vooruitzien. Dat laatste eind, waar hij jou en mij ook wil bemoedigen. En dat wij ons versterkt weten in ons hart. Maar dat we ook leren de duivel buiten te houden. Nou, een eigen praktijkvoorbeeld in mijn eigen leven bijvoorbeeld. Laten we even, ik zei al, we gaan een beetje bladeren. En voor sommigen zal het niet nieuw zijn. Spreuken 29, vers 11, heeft mij ontzettend geholpen als het gaat over... ook vernieuwd worden in je denken. En ik zeg niet dat er bij u per se deze tekst moet zijn, maar even gewoon uit de praktijk van mijn eigen leven. Want het kan voor iedereen weer anders zijn. Het woord is gelukkig dikker dan alleen Spreuken 29 vers 11. Er staan genoeg bemoedigende teksten in, die God ons aanreikt om ook vernieuwd te worden in ons denken. In Spreuken 29 vers 11, er staat, een dwaas laat heel zijn geest de vrije loop. Maar een wijze houd die in toom. Nou, als ik eerlijk ben, toen ik tot geloof kwam, heb ik heel vaak meegemaakt in mijn leven, dat mijn denken als het ware op hol sloeg. En ik wilde het niet, maar het gebeurde wel. En dat ik van de ene gedachte in de andere gedachte kwam. Je zou kunnen zeggen, wat ik onderweg met dat hardlopen, die compromis om te stoppen. En dan kwam de wereldkoppeling en dat stopte niet. Geestelijk kwam er van de ene gedachte in de andere gedachte. Hoe moet dit, hoe moet dat? En dat het zo'n wirwar van gedachten was. En dat ik er uiteindelijk zelf niet meer uitkwam. Gelukkig had ik ook broeders omheen die me daarbij hebben geholpen. Maar bovenal hebben we er één, dat is de Heer Jezus zelf, die voor ons bidt en voor ons pleit. En is de Heilige Geest gekomen om ook ons te helpen. Want er staat ook bij, een wijze houdt die in toom. Maar hoe moet dat dan? Dus ik heb op een gegeven moment gezegd, Heer, ik wil niet die dwaas zijn, maar ik wil die wijze zijn. Maar als we nou de Heer Jezus hebben aanvaard in ons hart, dan is Hij die de wijze is door de Heilige Geest in ons. En die is ons van binnenuit aan het vernieuwen in ons denken. En die vraagt van ons meewerking en te geloven wat hij van ons vraagt. Dus op een gegeven moment ging ik die tekst verder doorzoeken. En daar staat er, een dwaas laat heel zijn geest, en heel, het woordje heel zijn geest, dat staat in het Hebreeuws kol ruo, als ik het goed zeg, dan mag je vergeten. Maar dat betekent eigenlijk zijn geest of gemoed. Het heeft ook een betekenis van wind, adem. Hier gaat het over een stormachtige emotie. Dus als het ware, je laat je stormachtige emoties de vrije loop. Er is geen zelfbeheersing. Nou, de Heilige Geest, dat is uiteindelijk de geest die ons zelfbeheersing brengt. Want dat is een kenmerk van de vrucht van de geest. Zelfbeheersing. Dus iedere keer weer, als ik op een gegeven moment dat ik die tekst had gekregen van de Heer, dat is ook het woord, moest ik mijn gedachten filteren met het woord. Dan kwamen er van die gedachten op gedachten op gedachten op gedachten. En toen dacht ik, nee Heer, dit wil ik niet. En toen dacht ik terug aan die tekst, Heer, ik wil een wijze zijn. Maar u bent voor mij tot wijsheid geworden, zegt Paulus in de Korinthebrief. Jezus. En in Jezus' naam kon ik zeggen, Heer, ik wil nu stoppen. Ik kon eerst niet geloven dat ik mijn gedachten tot bedaren kon brengen. Maar we hebben macht ontvangen als we Jezus hebben aangenomen. 1:1:2, daar red je levens mee. Johannes 1:12. Als we de Heer Jezus aannemen, dan hebben we macht ontvangen om kinderen van hem te worden. Die macht heb ik dan al. Dan heb ik ook de macht om het, die gedachtes het zwijgen op te leggen. Maar wat maakt het verschil? Het geloof. Geloven wij dat Christus in mij mij te hulp komt, ook in middel, door middel van mijn gedachtes die op me af kunnen komen. Dat hij door de Heilige Geest ook mij wil helpen om vernieuwd te worden in mijn denken. Dus Heer, ik wil een wijze zijn. Nou, ik heb nog een tekst in Spreuken. Spreuken hoofdstuk 21, vers 22. En misschien denk je van, het kan zo zijn, een gedachte van, het is voor mij veel te ingewikkeld, dat is voor mij niet mogelijk, zo'n gedachte. En dat je blijft zitten waar je zit, maar het is mijn verlangen, en ik geloof Gods verlangen, dat wij allemaal opwassen in de genade en in de kennis van de Heer Jezus, dat we veranderd worden van binnenuit. En weet u, van de week, even tussendoor, van de week toen zat ik te denken, toen las ik in mijn stille tijd over Abraham. En in Genesis 17, daar staat dat Abraham een nieuwe naam kreeg. En daar had ik eigenlijk nooit zo naar gekeken. Abraham, zo heette die eerst, hè, zijn vader Terach, hij kwam uit een goddeloos geslacht. En uiteindelijk roept God Abraham. Hij kiest Abraham uit. En hij roept Abraham om bij zijn ouders weg te gaan, het goddeloze te verlaten. Het nieuwe aan te gaan hangen, wat God van hem vraagt. En op dat cruciale moment, in Genesis 17, dan staat er dat Abraham, dat betekent de vader is verheven, maar dan krijgt hij een nieuwe naam. Abraham zal voortaan uw naam zijn. En wat betekent Abraham? Vader van vele volken. En dan zul je zeggen, ja, wat heeft dat hiermee te maken? Nou, toen dacht ik, als je daar nou eens over nadenkt, Abraham, kinderloos, zijn vrouw die geen kinderen kon krijgen, gaat God een nieuwe naam geven, een vader van vele volken. Je zou zeggen, hoe kun je het verzinnen? Dat Abraham zo'n naam krijgt die totaal eigenlijk niet bij zijn natuurlijke levenswijze zou passen. En toch kreeg Abraham die naam. Omdat God wist dat wat hij belooft dat zal uitkomen. Een vader van vele volken. Maar in het natuurlijke weten we dat Abraham daar 25 jaar op heeft moeten wachten. Hij kon geen kinderen krijgen. En ook zijn vrouw Sarah niet. Er moest een bovennatuurlijk werk gebeuren. Als wij nu opnieuw geboren zijn. Een nieuwe naam krijgen, zou ik maar even zeggen. Een nieuwe schepping zijn in de Heer Jezus. Dan kan het zo zijn, als je naar jezelf kijkt vooral, dat je denkt, ja, maar nog niet alles is zoals het zou moeten. En dan kan je ontmoedigen. Maar als je dan beseft dat ook Abraham een nieuwe naam had, en als je kijkt naar de omstandigheden, zou Abraham als het ware bij de pakken kunnen neerzitten. En zo is het ook van u en mij van belang, dat we niet bij de pakken neerzitten, maar dat we het aangrijpen, ik ben in Christus een nieuwe schepping. En dat ik die gedachten die niet van de Heer zijn, gaat aanpakken door het woord van God en onder de leiding van Gods geest. Nou, daar is Spreuken 21, vond ik een heel mooi vers, vers 22. Daar staat, een wijze, als we het over wijze mensen hebben. Nou, wij hebben de wijsheid van Christus ontvangen. Een wijze beklimt een stad van helden en haalt de vesting waarop men vertrouwde neer. Nou, als je dit nou leest, een wijze moet je indenken als iemand, dus zie je een eenling, die beklimt een stad met muren, met poorten, met allerlei vestingen waar de vijand zich achter verschuilt. En dan staat hier, een heel apart, als je daarover nadenkt, een wijze beklimt een stad van helden. Nou, menselijk gesproken is het onmogelijk, dat lukt jou niet in je eentje. En toch zegt het woord van God dat, en haalt de vesting waarop die helden vertrouwden neer. Geestelijk kunnen er heel veel leugens en vijanden zich afspelen in ons denken. En nu is het door de wedergeboorte de Heilige Geest in ons komen wonen. En is het mogelijk om door de kracht van de Heilige Geest uiteindelijk die vestingen neer te halen. Die leugens die zich hier plaats kunnen vinden. Om die vestingen neer te halen. En dan zijn we een wijze, roept het woord van God ons op. Een wijze beklimt een stad van helden. Dus die gaat als het ware vol goede moed naar die stad. Met die muren, met die poorten, met al die vijanden. En haalt de vesting waarop die vijand vertrouwde neer. Nou naar het Nieuwe Testament. 2 Korinthe hoofdstuk 10. Waar Paulus daar ook zoiets over spreekt. 2 Korinthe hoofdstuk 10. Vers vers 3. Daar staat, 2 Korinther 10 vers 3, want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. Je hebt dus niet de strijd, ook niet met jezelf, maar we hebben de strijd tegen de duivelse macht. Dat hebben we gelezen in Efeze hoofdstuk 1. Efeze 2, sorry, vers 1 tot 3. Dat wij de strijd hebben tegen de aanvoerder van de macht in de lucht. En Paulus zegt hier in 2 Korinther 10 vers 3, want al wandelen wij in het vlees, gewoon in je dagelijkse levenswandel, in ons lichaam, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens, vers 4, van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Dus wij hebben wapens ontvangen en dit woord is een wapen, dit is een zwaard, zegt Efeze 6. Het woord van God is het zwaard van de geest. En dat woord van God hebben we dus nodig om staande te blijven en ook de leugens neer te vellen. En Paulus zegt hier tegen de Korintiërs, want al wandelen wij in het vlees en voeren geen strijd naar het vlees. Hij zegt maar, de wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk. Dus het is niet zo dat je jezelf moet oppompen om sterk te zijn. Maar je hebt wapens ontvangen, krachtig door God, tot afbraak van het bolwerken. Zoals die wijze die stap tegemoet ging om uiteindelijk al die vijanden te verslaan. Zo zegt Paulus, hebben wij wapens ontvangen om de vijanden neer te halen. En dat heeft alles te maken met gedachten. Lees maar verder. Hij zegt in vers 5. Want wij breken valse redenering of meningen af. Dus valse meningen, gedachten zou kunnen zeggen. En elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En we nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Dus elke gedachte die niet overeenkomstig het woord van God is, zegt Paulus, die nemen wij gevangen. En ook toen ik dit voor het eerst las in mijn leven, toen dacht ik, dank u wel, heren. Dat het dus mogelijk is om gedachtes krijgsgevangen te nemen. Dat staat hier. Paulus zegt, wij hebben wapens ontvangen om die gedachtes, die bolwerken, af te breken. En elke hoogte die ze verheft tegen de kennis van God, die schansen zeg maar, waar de vijand achter verscholen zit, om die af te breken, want de Satan probeert die schansen, leugens in ons hoofd te blazen, waardoor het licht als het ware van Gods geest niet meer hard binnenkomt. Dat is wat het werk van Satan altijd probeert. En denk nou niet na wedergeboorte, kan mij dat niet overkomen, want we lezen in Efeze hoofdstuk 4 heel duidelijk, dat Paulus juist de broeders en zusters oproept om niet zinloos te denken. Maar juist te denken overeenkomstig het woord van God. Dus als er patronen zijn in ons leven, ja na wedergeboorte, die nog niet overeenkomstig zijn zoals God dat wil, dan moet je niet bij de pakken neerzitten, maar dan mogen we dit aangrijpen. Dus dank u wel dat u ook mij wapens heeft gegeven. Ik weet nog goed in mijn eigen leven dat ik voor het eerst bad in de gemeente. Dat vond ik doodeng. Tot uiteindelijk ook dit zo'n woord tot mij kwam. Toen dacht ik, ja, wat maakt het eigenlijk uit? Ik heb niks te verliezen. Want de Bijbel zegt, wie bidt zal ontvangen. Dat is de waarheid. Om verlost te worden van die gedachtes, heeft het woord van God ook mij van binnenuit veranderd. En zo wil ook de Heere in jou en mijn leven ons daar ook bij helpen. Dat wij ook die valse redeneringen en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, dat we die en elke gedachte, dat we die gevangen nemen en die brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Dus als je er niet uitkomt, is het ook goed om elkaar te helpen. Om elkaar op te zoeken. Om elkaar erover te spreken. Dat we als we gedachten hebben waar we niet van verlost worden. Maar dat we juist dat in het licht brengen. En met elkaar er ook bij zullen helpen. En ik denk ook. Ook als je gaat evangeliseren bijvoorbeeld. Dan is het ook voortdurend leugens bestrijden. Pastoraat is dat ook vaak. Leugens bestrijden die ons proberen binnen te komen en ons hart proberen te bezoedelen. Maar nou is het juist Paulus die onderwijs geeft, dat juist de bedoeling is dat wij vernieuwd worden in ons denken en dat juist dan zichtbaar wordt dat wij een nieuwe schepping zijn. Dat je nieuw bent, vrij bent. Maar dan kan het zo wel zijn dat elke keer misschien soms een gedachte, ik weet niet, bij iedereen werkt het misschien weer anders, maar we hebben denk ik allemaal dezelfde strijd, zegt de Bijbel. Maar dat je dus gedachten kunt hebben van, met mij wordt het toch nooit helemaal niks. Er zijn mensen echt die daarmee lopen. Het lukt maar toch nooit het overwinningsleven te leven. Dus het heeft geen zin om daarmee bezig te zijn. De dingen te bedenken die van boven zijn. Dat zijn allemaal van zulke soort leugens die we mogen krijgsgevangen nemen. Want elke keer weer, als er strijd is en ik neem dat woord van God tot me, iedere keer weer doe ik daarin de wil van God. En gaan we ook ontdekken dat we ook, dat woord, dat is een zaad. En in dat zaad zit een kracht. En het gaat mij van binnenuit veranderen. Dat is Gods verlangen. Dat we overeenkomstig de wil van God ook gaan leren denken. Paulus zegt, wij hebben de gedachten van Christus. Maar hij zegt ook in 2 Korinthe 2, meen ik uit mijn hoofd gezegd. Daar zegt hij dat ook de gedachten van Satan, 2 Korinthe 2, vers 11. Daar gaat het over de Satan, want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Dus Satan probeert ook gedachten zitten te fluisteren. Daar moet je niet te gering over te denken. Maar Paulus spreekt over 2 Korinthe 2, vers 11, dat de gedachten van Satan zijn ons niet onbekend. Dus hoe belangrijk is het dat wij ook weten te onderscheiden wat van Satan is en wat niet van Satan is. Dus als ik ergens mijn last van heb, van joh, maar ik ben niks, bijvoorbeeld, zo'n leugen, ja, dan moet ik 2 Korinthe 5, vers 17 tegenover zetten. Ja, maar hou even, de waarheid zegt dat ik in Christus een nieuwe schepping ben. En ik mag leven voor hem. Dat is de waarheid. En zo de leugens te bestrijden met het woord van God. Als je gedachte de vrije loop gaat, dan zegt, nee heren, ik wil een wijze zijn. En daarvoor moet ik bij Jezus zijn. Dan zeg ik, Heer, vul mij met uw geest en help mij om ook deze gedachten te brengen onder de gehoorzaamheid van Christus. Dat is een proces. Maar het is zeker zo, als we daarmee aan de slag gaan, dat we zeker ook de bolwerken zullen neerhalen. En dat is ook, dat we, als we daar zelf doorheen gaan, wil God ons ook gebruiken om ook andere bolwerken die er nog in zitten, vrij te maken met de waarheid van Gods woord. Nou, dat is een proces in ons leven. Nou, hoe brengen we dat nou uiteindelijk in de praktijk? Een heel mooi stukje vinden we in Filippenzen hoofdstuk 4. Filippenzen hoofdstuk 4 gaat het ook over het denken. Laten we lezen vanaf vers 6. Filippenzen 4 vanaf vers 6 tot en met 9. Dan zegt Paulus, wees in geen ding bezorgd. Nou, pas dat eens toe in je eigen leven. Wees in geen ding bezorgd. Regelmatig, als er zorg op me afkomt, moet ik die tekst aangrijpen. Vernieuwd worden in je denken. Oh nee, ik moet me geen zorgen maken. Ik moet mee naar de Heer. Wees in geen ding bezorgd. De waarheid maakt vrij. Dat geeft rust voor onze ziel. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dus we moeten iets niet doen, geen zorgen maken en we moeten iets wel doen. Dat is dat ik alles, al mijn verlangens, nou misschien is er wel een verlangen dat je zegt van ja, ik zou van deze gedachten verlost willen zijn. Ik ken echt hardnekkige gedachten, als ik eerlijk ben over mijn eigen leven, dat kan soms heel lang duren. En dat je het er neer kan drukken. En dat je dan denkt van, ik weet niet wat ik altijd denk, maar in elk geval, dat je daar zo mee kan strijden. En dat je alleen maar je focus houdt op de problemen of op de strijd waarmee je zit. Terwijl het woord oproept dat ik die strijd moet bij de Heer brengen en ik moet mijn ogen gericht houden op de Heer Jezus. En als je voortdurend met die strijden, met jezelf bezig bent, kom je niet meer toe om hem de eer te brengen. Dan moet ik terug naar de Heer. De Heer, er gaat iets mis in mijn leven. En wilt u mij helpen dat ik me ook hierover geen zorgen zal maken, maar dat ik ook mijn verlangens van Heer, ik zou graag verlost willen zijn. Ook in de praktijk van mijn leven. Ik weet dat ik het al ben in u. Maar dat ik zo vernieuwd word in mijn denken, dat dat nieuwe denken gestalte zal krijgen in mijn leven. Ik weet van meerdere, ook van hier broeders en zusters, die dat ook soms mee worstelen. Als het gaat over bijvoorbeeld iets doen in de gemeente. Of een getuigenis hier geven. En wat zullen al die mensen van mij vinden? Zulke gedachten. Zo snel kan dat iets zijn in jouw leven. Als je maar blijft zitten. Die gedachte die kan ervoor zorgen, zo moet ik het zeggen. Dat je maar blijft zitten waar je zit. Maar die gedachten, die ons dus niet in de vrijheid brengen, zijn niet van de Heer. Dan moet ik vernieuwd worden in mijn denken. Dan mag ik ook dat bij de Heer brengen. Mijn verlangens bij de Heer brengen. Door daarvoor te bidden. Heer te smeken. En hem te danken. Met dankzegging bekend worden bij God. Het is vanmorgen al naar voren gekomen. Dat we ook de Heer moeten danken. Dus iets nalaten en iets doen. Dat is dus de oplossing voor uw en mijn leven. Dit zijn eenvoudige handvaten die Paulus meegeeft. Maar de vraag is, doen we dat ook? Ik moet daaraan leren te gehoorzamen. En dan zegt Paulus verder, en de vrede, vers 7, van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Dus als ik met mijn verlangens naar de Here toe ga, wat ik bijvoorbeeld simpel, ook weer even terugkomen op die tekst, dat Spreuken 29 vers 11, over die gedachtes. Here, dit wil ik niet meer. Ik breng die zorg bij de Heer. Ik ga hem danken voor wie ik ben in de Heer Jezus. Dan heb ik de belofte, dat staat er, als ik dus daarna ga leren handelen, verlost worden van die oude patronen, dan heb ik dus de belofte dat de vrede van God, ik weet niet hoe dat bij u is, maar dat is wat ik wil. Wat heeft het voor zin als in jouw ziel, dat je, moet ik zeggen, voortdurend die onrust ervaart. En altijd maar beklag hebt, ik kan het niet. En gedachten die mij in de tang houden. Maar nou zegt de Heer, die veroordeelt niet, die zegt, je komt nou tot mij. Kom bij Jezus, erken het nou, erken het, beleid het, breng het in het licht. Want vaak als we het al erkennen, jouw leugens in jouw hoofd, dan is het al voor 50% als het ware, of misschien wel voor 90% is het al opgelost als je het erkent. Jouw worsteling. We brengen het bij de Heer. We gaan hem danken voor misschien wel een heel klein dingetje, misschien wel. Ook, al is het misschien wel zo'n dingetje, we gaan hem daarvoor danken. Dan heb ik de belofte dat Paulus die zegt, de vrede van God. Dat is niet de omstandigheden, dat is niet mijn vrede die ik zelf moet maken, maar dat is de vrede van God. En dat wens ik ons allen toe. De vrede van God, die alle begrip, mijn gedachten, alles te boven gaat. Die vrede, die zal mijn hart en mijn gedachten bewaken. Er komt als het ware een schildwacht te staan. God zelf. En als ik in die rust ben, en in die vrede van God, mijn hart meer en meer doortrekken zal, ga ik ook meer en meer zijn stem verstaan hoe ik dat nieuwe leven moet gaan leven. Dus wij moeten de dingen, als er zorg in ons leven zijn, dan moeten we elkaar ook in helpen. En als iemand zich wel bezorgd maakt, dan moeten we elkaar met liefde terechtwijzen. Van, joh, weet je wat er staat in Filippenzen 4 vers 6? Maak je geen zorgen. Breng het bij de Heer en laten we het samen doen, want soms maken mensen heel veel dingen mee. Dus wees wel voorzichtig hoe we dingen ook zeggen. Maar blijf wel bij de waarheid. Sommige mensen maken omdat je wel eens denkt, hoe houden ze het vol? Maar dat is het geheim. De kracht van de Heilige Geest. De vrede van God. Die wil ons hart doortrekken. En die zal ook jouw hart en jouw gedachten bewaken in Christus Jezus. En dan ga je ook ontdekken, dat heb ik ook zelf ontdekt in mijn eigen leven, dat die gedachten die allemaal hol schieten, die gaan steeds meer onder de beheersing komen van Gods Geest. Maar ik moet ook erkennen, het is een proces. Het is een proces steeds weer afleggen en aandoen. Oh ja, die oude patronen weer afleggen. Denk nou niet als je vandaag hier zit, joh, dat heb ik al 100 keer gedaan, dus 101 keer heeft geen zin. Dat is een leugen. Dan wil ik je uitdagen om het voor de 101ste keer weer te doen. Leugens af te leggen, de waarheid aan te doen van het woord van God. En dan geeft Paulus handvaten mee van ja, maar in de praktijk blijkt het toch soms nog zo moeilijk te kunnen zijn. Hè? Wat moet ik nou bedenken? Wat zegt Paulus? In vers 8, verder broeders, zusters, bedenk al wat waar is. Nou, waar zijn we heel de week mee bezig? Wat voor gedachten? Dat komt ook tot uiting in ons leven. Waar we over spreken, hoe we handelen, hoe we wandelen. En Paulus zegt, bedenk de dingen die waar zijn. Dat is een opdracht. Dan is er dus geen ruimte voor leugen. Dat is ook als goed is, als we wedergeboren zijn, zijn we niet meer bezig met de leugenaar, de Satan, de leugens te vertellen, om bestwil. Maar dan zijn we bezig met de waarheid, die maakt vrij. Maar het gevolg is wel, als je in de waarheid wandelt, dat ook mensen om jou heen die niet in de waarheid wandelen, dat gaat botsen, dat gaat ontmaskerd worden. En dan hebben we weer opnieuw genade nodig, hoe we daar weer mee omgaan. Dan krijg je de volgende stap, maar wandel je in de waarheid, maakt levend strijd op. Maar besef dan dit, dat God jouw gedachte, jouw hart wil bewaken. De vrede van God, dat is mijn verlangen. Heren, vul ons met die diepe vrede van wie u bent. Dat ons leven veranderd mag worden naar het beeld van de Heer Jezus. Dus verder broeders, al wat waar is, bedenk dat. Al wat eerbaar is, waardigheid, wat waarde heeft. Dat kun je ook heel eenvoudig, zou ik het ook willen vertalen naar elkaar. Wij allen zijn van waarde. En hoe gaan we om met elkaar? Dus dat wij ook daar, dat we al wat eerbaar is, dat we daar goed mee om zullen gaan in ons leven. Dat we goed over elkaar denken zullen. Al wat rechtvaardig is, handel recht naar je naaste. Handel recht naar de Heere God, maar ook naar je naaste. Dat is wat de Heer van ons vraagt. Dus wees daarmee bezig. Bedenk dat. Nou, als jij als eerste al waarheid bedenkt, dan wil je ook niet naar je naaste dat je hem als het ware verkeerd over hem denkt of praat. Maar dan wil je recht handelen. Gewoon in de praktijk van ons leven. Op ons werk, in de gemeente, in alle dingen verzetten van ons leven. Dan willen we recht handelen. Bedenk al wat rein is. In onze eertijd waren we onrein. En nu zijn we tot wedergeboorte gekomen. Dan is de Heilige Geest. De Heilige Geest is in ons komen wonen. Die maakt ons niet schijnheilig, maar die maakt ons heilig. Dan gaat het toch zichtbaar worden in ons leven. Ik had zoveel woord gebruik in mijn leven, dat ik zo vaak daar nog in gestruikeld ben. Natuurlijk, als je tussen je broeders en zusters komt, dan zei je dat niet. Maar als je dan even was, dan niemand was. Snap je wat ik bedoel? Dat je denkt, oeps, ja. Maar vernieuwd worden in ons denken heeft ook te maken hoe ik spreek. Dus vroeger in de eertijd, dat je mee bent gegaan jarenlang met verkeerd spreken over anderen. Dat je het niet meer kan, dat je van binnen gaat knagen, dat gaat strijd opleveren, want je wilt het niet meer. Dat je uit moet komen van, ja, maar ik ben wedergeboren, ik doe dat niet meer. Ik weet in mijn eigen leven, op mijn werk, en dat zal nu, denk ik, hier en daar niet anders zijn. Maar ik heb meegemaakt in mijn leven dat ze gewoon met een mobiel, met onreinheid kwamen bij mij. Hé, kijk eens hier. En dan wilde ik niet kijken. Maar wat was dan de worsteling in mij? Dat ik eigenlijk niet durfde te zeggen dat ik dat niet meer deed. Dus het was helemaal niet in mijn hart een verlangen. Ik wilde kijken naar smerige plaatjes. Maar de worsteling had ik nog eerder. Dat ik om daarvoor uit te komen. Dat kan ook weer een strijd zijn. Ja, joh, dat doe ik niet meer, want ik volg Jezus. En dan moet je een soort, ja, dat is een soort sterven aan jezelf. Want een soort schaamte die je dan op. Dat is ook weer zo'n valse schaamte. Terwijl uiteindelijk hij zou moeten schamen. Dat is de waarheid. En dan moeten we veranderd worden naar het beeld van hem. Dan krijgen we oefening in ons leven. En door Gods genade, dan riep ik de Heer en zei, Heer, geef mij de kracht, heb ik dat ook kunnen doen. Ik zei, joh, ik wil er helemaal niks van zien. Ik zei, ik heb hier helemaal niks mee. Ik zeg, want ik heb de Heer Jezus. Ik wil voor hem leven. En eigenlijk die jongen, die werd eigenlijk een beetje rood en die schaamde zich eigenlijk dat ik dat zei. En toen dacht ik, dat is Gods genade. Dat wij mogen het zout mogen zijn, dat we daar niet aan meedoen. Dus laat je niet misleiden. Soms moet je ook, als het ware, de kracht aangrijpen van de Heer. Zeg, Heer, ik wil u verwachten. Wie u verwacht, die put een nieuwe kracht. Hij moet zich schamen, niet ik. Dat maakt waarlijk vrij. Dus die gedachte is zo van belang. Wat bedenk ik? Nou, dan moet ik weten dat hij die in mij is sterker is dan hij die in de wereld is, bijvoorbeeld. Om uit te komen voor de Heer. Natuurlijk moeten we daar met wijsheid mee omgaan. Natuurlijk heb ik daar ook in gefaald. Tuurlijk heb ik ook wel eens gehad dat ik achteraf dat Jack, dat eigenlijk had moeten zeggen, maar je hebt het niet gedaan. Dan moeten we niet zeggen, dat heeft geen zin allemaal meer, want ik heb het toch fout gedaan. Nee, dan moet ik met die fout naar de Heer. En dan vraag ik om vergeving. En dan is daar het bloed van het lam, wat reinigt van alle zonden. Zeg, Heer, vul mij opnieuw. Maak mij van binnen, dat ik steeds meer mag gaan denken zoals u denkt. Dus al wat rein is, bedenk dat. Al wat lieflijk is, hoe denk je over elkaar? Dat is ook zoiets. Wij zien soms, moet ik zeggen, ook onder broeders en zusters kun je soms dingen, we moeten dingen beproeven. Maar we moeten wel voorzichtig zijn, want je kan ook soms ergens naast zitten. God ziet het hart aan. Wij niet. Wij kunnen niet in iemands hart kijken. Je kan wel dingen proeven. Dus het is niet zo dat we niet mogen beproeven. Dat is zelfs belangrijk. Beproef de dingen of ze uit God zijn. Maar tegelijkertijd moet er iets in de bodem van ons hart leven. Wees voorzichtig. Ook met je oordeel. En er kan soms heel veel op ons afkomen. Maar dat we altijd weer onze gedachten filteren met het woord. Wat zou Jezus doen? En heren, misschien moet je erkennen vandaag, ik maak nog 1000 fouten. Maar als je dan vandaag in ieder geval 1 fout hebt kunnen afleggen, dan zijn het er geen 1000 meer. En zo mogen we stap voor stap mogen we groeien. Mogen we gaan ontdekken, hey heren, u verandert mij van binnenuit. En Paulus geeft die duidelijke handvaten mee ook aan de Filippenzen, wat zij moesten doen. Dus bedenk al wat lieflijk is, al wat welluidend is, goed bekend staan. He, wat, als er jouw naam valt, hoe sta je dan bekend? Als iemand die altijd roddelt. Als iemand die zijn werk niet netjes doet. Of wat het ook zijn mag in je leven. Maar God wil dat we welluidend zijn, dat we goed bekend mogen staan. Niet voor onszelf, maar dat we mogen erkennen, dat is mijn heiland. Die heeft mij van binnen veranderd. Ja, er werden ook leugens over Jezus verspreid. Dat kan ook over ons verspreid worden. Dus dat moeten we niet in verwarring brengen. Als mensen verkeerde dingen vertellen die niet waar zijn. Dan heb ik weer de waarheid nodig. Hey, die gedachten kunnen jou beïnvloeden. Hè? Ik wil niet. Ik vind het ook heel vervelend als mensen naar over je praten. Zeg ik je eerlijk. Maar als het niet klopt, als het niet recht is en je weet hoe je staat met de Heer, dan mag je die gedachten ook filteren met het woord van God en terugbrengen bij de Heer. Zegen die ander. Zegen hem. Breng het bij de Heer. Als er enige deugd is. En als er iets spreiden zijn zwaardes is. Bedenk dat, zegt Paulus. Als er enige deugd is. Dus heel, eigenlijk zegt heel, al is het maar heel weinig. Als er enige deugd is. En je kan dus denken. Als het gaat over deugd, het gaat over daden. Hè? Deugd, dat zijn gewoon de daden van het leven. Als er enige deugd is, als je denkt van ja, zo'n gedachte van dit heeft geen zin voor mij. Nee, al is er enige deugd. Als je vandaag je bekeert van die leugen. Heer, dit hoort niet bij mij. Al heb je er 100 keer in gestruikeld, maar dit hoort niet bij mij. Ik wil de waarheid aandoen. Ik wil een waarheid leven. Dan wil ik ook die ene deugd, is dan zeker van waarde vandaag. Broeders, zusters, we zijn geroepen om in de vrijheid te leven van de kinderen van God. En dat we vernieuwd worden in ons denken. Want ik wil zijn zoals Jezus was op aarde. Hij was barmhartig, hij was genadig. Hij zei de waarheid. Hij doorzag de fariseeën hun listigheid. En dat zei hij ook gewoon. Maar soms zweeg hij ook en heeft hij smaad verdragen. Die Jezus woont door de Heilige Geest in ons om zijn leven in mij te leven. En dat heeft alles te maken met het horen. Hoe zullen ze het weten als het er niet gepredikt wordt? Dus er is hoop voor ons allen om vernieuwd te worden in ons denken. Maar tegelijkertijd, als hij het dan bewerkt, dan vraagt Gods Geest ook om mee te werken. Daarin te gaan staan. Vast te staan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft bijvoorbeeld. Vast te staan in de genade van God. En als er iets prijzenswaardigs is, denk aan de vlooien wat we hebben gehoord van Corrie ten Boom in de barakken. Als er maar iets prijzenswaardigs is, al is het maar een klein dingetje, bedenk dat. Dus verlost worden ook van depressiviteit. En ik ben voorzichtig, het kan heel diep zijn. En het kan heel diep zitten bij mensen. Maar ik geloof, als wij geloofsgehoorzaamheid gaan toepassen, dan hebben we elkaar voor nodig. En iemand kan jarenlang daarin vastgezeten hebben. Het kan een geweldig diep karrenspoor zijn. Maar uiteindelijk, Gods woord is krachtig. Gods woord zegt dat je wijs bent. Als je die stapt met helden, met al die schansen, dat je denkt van hoe is het ooit mogelijk? Maar het is mogelijk door de Heer Jezus. Het is mogelijk door zijn kracht om daar aan de slag mee te gaan. Om te zeggen, Heere, al deze schansen, die wil ik weghakken. En ik wil u vertrouwen, ik wil mijn zorgen op u werpen. Dat uw vrede mijn hart zal doordringen. En dat uiteindelijk mijn hart en mijn gedachten bewaakt zullen worden door u. En dat ik ga leren al dit hele rijtje, de dingen te bedenken die waar zijn. Dat ik me daarmee aan vast mag houden. En al is het maar iets prijzenswaardigs, dat ik hem daarvoor ga danken. En ik weet ook in mijn eigen leven, vele malen, je kunt soms door de omstandigheden, ook ikzelf, dat je denkt van, wat doe je er allemaal voor? En dan moet er even op gewezen worden. Oh ja, je bent weer aardig gericht. Dan moet het daarop gericht zijn, op de Heere. En wie God lof offert, al is het maar iets. Als we God gaan lof offeren voor het offer wat hij heeft gedaan, Psalm 50. Die baant de weg waarop hij zijn heil zal zien. Dus heel vaak heb ik ook ervaren in mijn eigen leven. Als ik toch weer ga lof offeren, dan gaat daar de weg weer open. Dan is daar Gods genade. Nou, en dan zegt Paulus als laatste vers 9. Wat u ook geleerd hebt, hè, dus dat is een discipel die leert. En wat u ontvangen hebt en gehoord hebt en in mij gezien hebt. Doe dat. Dus Paulus zegt, doe dat nou. Ga nou gewoon doen wat hier staat. Welke belofte hebben we dan? De God van de vrede, die zal met u zijn. Dat wens ik jullie alle toe, jong en oud. De God van de vrede, die zal met je zijn. Broeders, zussen, hoe belangrijk is het dat we vernieuwd worden in ons denken. Dat ik mag worden wie ik al ben in de Zoon. En dat zichtbaar mag worden in jou en in mijn leven. Vrijmoedig te zijn, om van hem ook te mogen getuigen. En dat we anderen helpen die daar nog mee worstelen, om ook in deze vrijheid te mogen gaan staan. Amen. Laten we kort danken. Heere God, trouwe Vader, we danken u voor de rijkdom van uw woord. En Vader, ik wil bidden, wilt u ons helpen door uw geest. Om vernieuwd te worden ook in ons denken. Met als doel dat Christus zichtbaar zal worden in een ieder van ons leven. Heer, ik wil u echt vragen, vervul ons hart. Met uzelf. Heer, ik wil gewoon bidden voor ons allemaal, als er zorgen zijn. Dat willen ze op dit moment bij u brengen. Heer Jezus, u bent Heer. En willen alle zorgen bij u brengen, want u zorgt voor ons. En willen bidden, en willen smeken, willen u aanroepen, o Hemelse Vader. In Christus' naam. die alles voor ons heeft volbracht aan het ruwhouten kruis. Onder dankzegging daarvoor wat u heeft gedaan. En Heer, dan belooft u voor ons allen dat u onze gedachten en onze harten zal bewaken in Christus Jezus. Dat die vrede van God, die alle verstand erboven gaat, ons hart mag doordringen. Vader, ik verlang dat die vrede van God ons aller hart mag doortrekken. Dat we overeenkomstig de nieuwe schepping mogen leren leven. Vader, kom zo in ieder te hulp. Help ons ook om elkaar te helpen. Om beter te worden voor u. Tot eer en glorie van uw heilige naam. Amen.